Wij vragen uw aandacht voor de Heidelbergse Catechismus zondag 4 en daarvan de laatste vraag en antwoord. Dat is vraag en antwoord 11. Vraag 11 van zondag 4. Is dan God ook niet barmhartig? En het antwoord luidt: God is wel barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. Daarom zo eist zijn gerechtigheid dat de zonde, welke tegen de allerhoogste majesteit Gods gedaan is, ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf, aan lichaam en ziel gestraft worden. Tot zover. God heeft ons goed gemaakt. Wij hebben vele vonden gezocht. Je zou zeggen, met vraag en antwoord 11, wordt dan de laatste vonde van de mens beantwoord. De mens van wie God eist wat hij niet kan doen. De mens die met tijdelijke en eeuwige straffen gestraft moet worden, omdat God zich schrikkelijk vertoornt over de erfschuld en de erfsmet, de zonde die wij in Adam deden en de zonde die wij zelf bedrijven. Want hij heeft immers gezegd: vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Dus ook naar die kant is er geen mogelijkheid om ons te bergen, om te ontsnappen aan het rechtvaardig oordeel van God. Maar nou in vraag 11, dan komt er toch wel een zeer belangrijke zaak aan de orde. Je zou zeggen, van al die vonden die de mens zoekt, is dit wel het zwaarste geschut dat hij in stelling brengt. Wanneer hij een beroep doet op de barmhartigheid van God. Dat God zijn barmhartigheid zou willen bewijzen. En in plaats van het rechtvaardig oordeel, de straf, in plaats daarvan dat hij zijn goedgunstigheid aan ons zou willen betonen. Je zou zeggen, dan raakt de mens God wel diep in het hart. Want het antwoord gaat zeggen: God is wel barmhartig. De Heidelberger, de onderwijzer, wil beslist dat wij geen verkeerde voorstelling van God zouden maken door het antwoord op deze vraag. Door alleen maar te spreken van gerechtigheid. Of dat er geen barmhartigheid zou bestaan bij God. God is wel barmhartig. Nou hebben wij, bij al die vragen, ook van zondag 4, hebben wij dat mogen doen vanuit het licht van het heilige evangelie, waarin de wet in haar strengste eis ons wordt voorgehouden, maar waar ook tevens de enige dader van de wet geopenbaard wordt. Dat zou je ook bij vraag 11 moeten doen. Of zouden wij dat oude twistpunt nog weer op moeten halen? Of de barmhartigheid en goedheid van God, die hij aan de schepselen in het algemeen bewijst, of dat dat vrucht is van de verdiensten van Christus, of niet? Of gewoon zonder meer een algemene deugd van zijn goedheid, waar door hij de mensen nog wel doet. Ja, daar is veel over gestreden en ook wel over geschreven. Iemand die verworpen is, de goddeloze, die buiten is, deelt hij nu op enigerlei wijze in de goedheid en barmhartigheid van God om Christus wil? Of is het een deugd van zijn goedheid waarom God die mens nog tijdelijk verdraagt en nog regen geeft, zoals de apostel zegt, en vruchtbaarheid, en dat hij de schepselen nog verblijdt? Ach, ik heb daar wel eens over gedacht, en inderdaad, die gedachte om Christus wil, die is bij de oude theologen nog niet zo aanwezig. Het is van latere datum dat men de algemene goedheid van God terugbracht tot het lijden en sterven van Christus. En toch, het is maar daarna, hoe je het ziet, dat voelt u wel aan. Je kunt nooit zeggen dat de Heere Jezus Christus voor alle mensen de zaligheid heeft verworven. Dat kun je niet stellen. Heeft de Heere dan wat anders voor ze verworven? Hoe moet je dat stellen? Ik heb het altijd getracht zo te zien. Wanneer de Heer Jezus het hoofd van een nieuwe mensheid, wanneer hij de straf gaat dragen die ons de vrede aanbrengt, dan komt een ogenblik uit wat het rechtvaardig oordeel van God inhoudt. En dan trekt de zon haar licht in. Alles wordt duister op de aarde. Het lijkt wel of de eerste stap teruggezet is naar de totale ondergang. Want zonder licht is er geen leven. Zonder licht gaan de vogels niet meer zingen. Alles is ten dode gedoemd. Niet alleen Petrus en Johannes, maar ook Barabbas en alle anderen, alle mensen. Dat wil zeggen dat om Christus wil de zon onderging, maar de zon ook weer opgaat over bozen en goede, regent op rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Wanneer Christus dat kon niet, in die dood gebleven was, waren wij alle dood. Zou er niemand meer leven, op de gehele wereld niet. Daarom kunnen wij ook in het algemeen gezien de barmhartigheid en de goedheid van God niet losmaken van het lijden, sterven en de verhoging van de Heer Jezus Christus. Gij doet op aarde aan alle schepselen wel. Hoe dierbaar is uw goede tierenheid, die de mensen kinderen toevlucht zoeken onder uw vleugelen. Uw hemelse Vader doet zijn zon opgaan over bozen en goeden alleen. Die niet heeft, die de Heere Jezus Christus niet gelooft, van die zal genomen worden ook wat hij heeft. En hij zal als een dief en een doodslager veroordeeld worden. Want buiten Christus zal die mens rekenschap af moeten leggen van het gestolen brood en het vergoten bloed dat hij de Christus heeft gekruisigd. En dan zal blijken dat waar God niet in herkentenis is gehouden, daar is de mens alleen maar een dief. En heeft hij zich toegeëigend wat hem eigenlijk niet toekwam. Eigenlijk niet toekwam. Want waar Christus niet erkend wordt als het levende brood, waar zou ik dan nog de ruimte voor het gewone brood vandaan halen om dat te gebruiken? Dan is de mens dag aan dag aan het stelen en roven en moorden. Goed, dit wat algemeen betreft. Maar dit is een catechismus, een onderwijzing voor de kerk. Voor de kerk. En nu zou ik die hele omweld, alles wat er omheen is, zou ik nou eens even willen laten rusten. En tot ons, tot de gemeente, willen zeggen, is God barmhartig, ja of nee? Want in Bijbelse zin hangt het woordje barmhartigheid samen ook met het verbond, Gods eeuwig trouwverbond. En de barmhartigheid van God, dat is die goedgunstige gezindheid, waardoor hij blijft staan als het hoofd, als de inhoud eigenlijk, als de waarborg van dat eeuwig trouwverbond. In Bijbelse zin, wat Israël betreft, oorspronkelijk, staat het woord barmhartigheid in het teken dus van het verbond. Ik zal het handhaven. Alleen bij de profeten, hoe verder de geschiedenis gaat, hoe meer komt het woord barmhartigheid in het teken te staan van de genade. Je zou haast zeggen, barmhartigheid is dan hetzelfde als genade, gunst, goedertierenheid. Hoe komt dat? Dat is gekomen door de moedwillige overtreding van het verbond. Dat is gekomen door de zonde en de ongerechtigheid. Toen was er geen ruimte eigenlijk meer om die barmhartigheid alleen zo te omschrijven, dat God bleef staan. Ik zal uw God zijn. Dat God zou blijven staan in zijn eis en belofte. Want dan zou die barmhartige God de schenders en de overtreders voor eeuwig moeten verdoen. Daarom grijpt het woord barmhartigheid steeds dieper in de genade, in de grondeloze ontferming als onze enige hoop, waar het volk wegvalt als partij, waar het volk openbaart geen partij te kunnen zijn, omdat zij zijn afgeweken door trouweloze wandel. Waar het volk blijkt die belofte van God niet aan te kunnen. Beslist niet. waar het volk het antwoord schuldig blijft van die samenspraak. Daar kan ten slotte barmhartigheid alleen nog maar gevuld worden door vrije gunst en vrije genade. Dat al zijn wij dan ver van onze plaats. En al hebben wij trouweloos gehandeld, dat God desniettegenstaande blijft staan in gunst en in ontferming. En ons openbaart hoe hij zelf reeds van eeuwigheid die partner heeft verkozen. Het hoofd van de Heer Jezus Christus. Om opdat hij alle eisen en alle rechten en plichten voor zijn rekening zou nemen. De mens, Christus Jezus. Maar als wij dan een antwoord zoeken op die vraag, want de mens zegt, ja, maar de Heer is toch ook barmhartiger. Dan zouden we moeten zeggen, daar zijn wij alle de levende bewijzen van. De levende bewijzen. Er zijn gelukkig nog meer kerkelijke mensen in Hilversum. Maar ik bedoel, je zou het zo kunnen zeggen, nou ja, er is de kerk in Hilversum het levende bewijs. En dat zijn de meest bevoorrechte mensen. Met al hun ziekte, met al hun noden, met hun sterven, met alles wat erbij komt, maar het zijn de meest bevoorrechte mensen. Want zij leven onder de openbaring van Gods barmhartigheid. Let wel. Let wel dat het beeld dat de duivel u voorhoudt, dat is een leugenbeeld. De duivel doet net alsof hij barmhartiger is dan God. De duivel doet net alsof God die wrede tiran is, die dag in dag uit zit te loeren of hij ons kan vernietigen. Dat leert de duivel. Maar leert het woord van God ons niet dat God barmhartig is? Laten we nou eens enkele dingen noemen. Als je nou de Bijbelse geschiedenis nagaat, waarin zie je dan de barmhartigheid van God? Die begint zich al te openbaren in het paradijs. God bekleedt de naakte mens. Hij geeft hem zijn belofte. Ik zal vijandschap zetten. God zelf heeft dat mensenpaar begenadigd, barmhartigheid bewezen. Hij heeft in die eerste wereld zijn barmhartigheid groot gemaakt. En ondanks dat dreigde zijn belofte, ik zal vijandschap zetten, ten eenenmale op niets uit te lopen. Want de kinderen van Kain, het geslacht dat leefde buiten God, en de kinderen van Seth, zij gingen zich vermengen met elkaar. Het is waar, de cultuur kreeg een enorme impuls. Het ging met sprongen vooruit. Toen die twee geslachten zich met elkaar gingen vermengen, toen breidde de wetenschap en de mogelijkheden zich uit op de aarde. Maar de belofte, het zaad dat hem zou vrezen, het zaad dat in zonde en ellende hem aan zou roepen als de ontfermer, werd minder. Is het dan geen daad van grote barmhartigheid dat God Noach die genade vond in zijn ogen. Met zijn gezin. Dat God die mensen behoudt. En daarin niet in de eerste plaats Noach, zijn 8 zielen, maar dat hij daarin zijn belofte veilig stelt. Dat hij daarin het grote zaad der vrouw bewaart. Je kunt natuurlijk je eigen vastbijten en zeggen, och, al die mensen die verdronken zijn. Maar dan zegt de schrift, zwijg, zij waren niet om mijn naam te vermelden. Zij hebben godlooselijk de touwen en banden van zich afgeworpen. Graven wij niet ons eigen graf in de verachting van God en zijn woord? En toch was God zo barmhartig, hij wilde nooit herroepen hetgeen hij eenmaal heeft gesproken. Het bleef vast en onverbroken, die belofte. Niet lang daarna probeerde de mensheid het weer met een toren welker opperste in de hemel reikte. Je zou haast zeggen, dit was het toppunt van hun kunnen. Dit zou de vergoddelijking zijn van de mens. Een toren welker opperste in de hemel. Nooit meer verspreid. We blijven bij elkaar. Wat zou dat betekend hebben? Dat zou betekend hebben dat de mensheid zich in de kortst mogelijke tijd vernietigde. Want alle concentratie, dat zie je nu nog, daarom is er een rijpingsproces. De aarde was voor de zondvloed vervuld met wrevel, maar het gebeurt nu ook. In de al te grote concentratie kun je merken dat er een versnelling komt in de afbraakprocessen. Dat gaat door. De mens die zichzelf vergoddelijkt en die de kracht zoekt in de gezamenlijkheid. God ziet en komt neer en hij verwart hun spraak en verstrooide de mensen over de aarde. Is dan God niet barmhartig dat hij dat gedaan heeft om zo de weg open te houden voor de vervulling van zijn belofte die hij belooft had op zijn tijd te vervullen. Wanneer dan de godskennis steeds minder wordt, hoewel de ouden zoals Sem en Jafet nog leefden en Gam. Die leefden nog. Zij waren oeroud. Maar het geslacht van de mensenkinderen was uitgebreid. En dan zie je weer hoe het ongeloof, het bijgeloof, de overhand nemen over de mensenkind. Dat was wel verschil. Dat was wel verschil. De inwoners van het land Kanaan waren verder verzonken dan de inwoners van het Oer der Galdeën. En toch, Abraham was ook een afgodendienaar. Dat de heugenis die hij ongetwijfeld wel gehad zal hebben uit het verleden, dat die toch allengs is overspoeld geworden door verkeerde gedachten. En God riep Abraham, ga uit uw land en uit uw maagschap naar het land dat ik u wijzen zal. God is wel barmhartig. God doet zijn belofte aan Abraham van een kind. En Paulus, hij verklaart het als van Christus. Hij zegt, dat is in Isaac, dat is in Christus zal u het zaad gezegend worden en genoemd worden. En dat heeft Abraham door het geloof van verre mogen aanschouwen. Door strijd, door onvruchtbaarheid, door helse aanvechtingen heen, was alles in de weer om dat te voorkomen. Heel de geschiedenis van Israël, maar ook van de patriarchen, zijn ze geen verkondigingen van de barmhartigheid Gods, die telkens weer ingreep in die levens van die geslachten. Dwars door de zonde heen hield hij de lijn vast en bleven de profeten profeteren. Ziet, die dag komt. Als je dan eens denkt hoe ze in Egypte zijn bewaard gebleven tijdelijk, hoe ze terug zijn gekomen, hoe ver de rechte godskennis ook toen verdwenen was. Amos spreekt ervan dat ze toen reeds hun afgodsbeelden stilletjes meenamen. Toen moesten ze nog maar aan de reis beginnen. En toen hadden ze beleefd de God Israëls. Die doet sterkte, geeft sterkte en doet duizend wonderen. Hij is God, ja, hij alleen. Dus kijk hoe ze verdragen zijn. Ja, de duivel zegt, ja, die arme mensen in die woestijn. Ja, er zijn er zoveel doodgeslagen en vergiftigd door de slangen. En allerlei andere rampen hebben ze getroffen. Ja. Maar waar moet je dan op rekenen? Waarop moet je rekenen? Als je zo bent en zo doet. Zij werden dagelijks begenadigd, met mannen hemels brood verzadigd. Gods hand bracht in het dorre oord rivieren uit de steenrots voort. Maar elk ging voort om God op het snoodst te tergen. Te tergen. Hun hart vergat de opperheer, de dierbare heiland, die weleer hen redde van de Egyptenaren. Onnatuurlijke offeranden. O, als je Psalm 106 leest, dan zeg je, is het een wonder? Is het een wonder dat er nog een volk in Kanaan komt? Het is toch een wonder? Dat zou geen wonder zijn als we allemaal in de woestijn bezwijken zouden. Als er niemand ooit de rust zou bereiken. En dat die onruststokers voor eeuwig waren buitengesloten. Maar God is wel barmhartig. Hij dacht in gunst aan hen. En hij zeide, ze zijn toch vlees, een rook, een wind die voorbij gaat. Ik zal niet eeuwig twisten met de mens. God bewijst zijn barmhartigheid aan duizenden. Aan duizenden. O, dan is de hele Bijbel vol. De hele Bijbel is vol. Met de sprake van Gods barmhartigheid. En als ze dan tenslotte in Babel zijn, en de geest des Heren is op Daniël, de man Gods, dan spreekt hij, bij ons is de beschaamdheid van het aangezicht. Bij ons zijn de ongerechtigheden, maar wij werpen onze smeking ook niet neer op grond van onze gerechtigheden of wat dan ook. Maar alleen op uw grondeloze barmhartigheid. Dan zou het kunnen. Dan zou de Heere door kunnen gaan met zulk een verloren volk. Dan zal ook eenmaal komen de Messias, waar Daniël naar uitzag. En God heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. God is dus wel barmhartig. Wel. En laten we nou eens wat dichter bij huis komen. Dichter bij huis. Wie heeft ons in de kerk gebracht? Het heeft God gedaan. Ja, mijn vader. Ja, maar wie heeft je vader in de kerk gebracht en je moeder? Wie heeft dat gedaan? Ja, weer zijn vader. Maar zijn vader dan weer? Uw grootvader, was dat niet Gods barmhartigheid? Was dat niet zijn eeuwig trouwverbond dat hij heeft opgericht en waaruit hij barmhartigheid bewijst? Kinderen, je moet nooit zeggen, ja, waarom ga je naar de kerk? Ja, ik moet, van mijn vader of zo. Ja, je moet wel, zolang je niet gelooft dat je mag en dat God je er gebracht heeft. Maar je moet nooit net doen of dat jouw keuze is, dat je zegt, nou ja, ik ben christelijk en ik ga maar naar de kerk. Nee, want er zijn miljoenen mensen die mogen niet in de kerk komen. Ja, omdat ze het zelf niet willen. Ja, maar er is er maar één die wil kan buigen. En dat is God. Want er geloofden zoveel als er tot het eeuwige leven verordineerd waren. En de Heere deed dagelijks toe tot de gemeente die zalig werden. Er valt wel wat af. Ananias en Safira werden dood weggedragen. En er gebeuren wel meer ernstige dingen. Maar de Heere deed toe tot de gemeente die zalig werden. Moet je eens indenken wat dat betekent. Als je Gods woord verlaat. Dat is dan ook een vergrijp. Niet tegen je vader in de eerste plaats. En tegen je moeder. Of tegen een traditie. Of tegen een kerk. Maar het is een vergrijp tegen Gods barmhartigheid. Een totale miskenning. Dat God goed is voor slechte mensen. Dat lap je dan naar je laars. En je vraagt eigenlijk en je roept Gods toren uit over jezelf. Zeg, ja, maar de Israëlieten waren ook zulke beste niet. Dat gaat niet over de Israëlieten, het gaat over ons. Het gaat over ons. Het gaat daarover dat we eigenlijk nooit de Heere naar waarde kunnen bedanken. Dat we nog in de kerk mogen komen. Vanwege die barmhartigheid. Dat we het nooit genoeg kunnen waarderen. Om een plaatsje te hebben. In deze wereld. Op deze aarde waar we nog bij elkaar mogen zijn. Ja, je denkt misschien die man die praat voor zijn eigen parochie. Oh nee, dat bedoel ik niet. Maar als je nou alles eens hoort, hè, hoe het erbij staat, overal op deze wereld. Spanning. Strijd. Godloosheid. Alles maakt zich op ten strijd. Ziet er heus zo goed niet uit. En nou te mogen horen. Dat er één is die overwonnen heeft. Ik heb de wereld overwonnen. Dus je hoeft niet al te bang te zijn. En al die atoombommen dan. En straks pakken ze elkaar beet. En wie weet wat ons boven het hoofd hangt. Vervolging. Hebt goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Dat blijft staan. Hoe het ook gaat. dan zouden wij allemaal als fakkels verbranden. Of doodgestraald worden. Of geen van allen normaal in ons bed sterven. Hoe erg ook. Maar dat is het ergste niet. Als je dat nou mist. Als je dat mist. De prediking, de boodschap van God die zijn zoon heeft gezonden. In deze wereld. Dan heb je niks meer. Dan heb je niks meer. Dan kan ik me indenken dat er een geest komt over de mensen. Dat ze zeggen, nou het kan ons allemaal niks meer schelen. Heel de rommel niet. Het is toch afgelopen met Europa. Dat is trouwens al lang gepromoveerd tot avondland. Waar de nachtklokken luiden en zo ga je maar door. Dat is allemaal niks meer. Kinderen? Ik hoef geen kinderen. Ik hoef geen kinderen. Wat hebben die kinderen te verwachten? Toch niks. Daar kan ik me goed indenken. Want als je dan naar de omstandigheden kijkt, dan kun je zeggen, ja, maar daar heb je niks mee te maken. Nee, we zijn niet blind, we leven toch ook in deze wereld en op deze aarde. Als je dan naar de omstandigheden kijkt, dan zeg je, het is toch allemaal even benauwend. Allemaal even benauwend. En we zijn nou zo wijs geworden, verschrikkelijk. Zo wijs zijn we geworden. Kijk, en daar wil de mens nou niet aan. Dat hij zoveel tonnen atoombommen klaar heeft liggen, dat hij alle leven op aarde ermee zou kunnen vernietigen en de wereld onleefbaar maken. Zoveel, ja, onze moderne bewapening. En dan durft dat laaghartige sujet nog te vragen, is God dan toch ook nog wel barmhartig? Of is die zo onbarmhartig? Voel je? Die schrijnende tegenstelling, de mens die heimelijk wil zeggen, God is niet barmhartig als die mij niet helpt en als die mij niet dit of dat. Die mens zelf is haast een duivel gelijk als het gaat om het over het bezig zijn aan de meest verschrikkelijke wapens om de ander te verderven van de aarde. Wat denk je nou van zo'n stad in onze hoog geklommen beschaafde wereld? Of die mensen die daar wonen bij zo'n smeltende reactor, zo'n kernreactor vat. Er is wat niemand die in de buurt durft te komen om een klep open te zetten of wat te doen. Maar de kinderen en de zwangere vrouwen die moeten weg. En als het een beetje wil, moeten nog een miljoen mensen weg. Vluchten. Anders ga je dood. Of je wordt voor je leven lang ongelukkig. Zo barmhartig zijn de mensen nu. Zo barmhartig. Want de mens wil het toppunt bereiken van zijn macht. En van zijn welvaart en van alles. En geen middel is hem daarbij verboden. Alles grijpt hij aan. Alles. Oh nee. Wij zijn nou niet direct mensen om in een protestmars mee te lopen of wat dan ook. Alle deze dingen moeten geschieden. En nog is het einde niet. Maar wat is dan God barmhartig? Dat wij in die chaotische wereld nog mogen leven. En hier in ons land dat we nog niet vervolgd worden. Dat de kerk nog gewoon kan blijven staan. En dat we naar de catechisatie mogen. En dat er gelegenheid is om zijn naam te belijden. En zijn dood te verkondigen. Is dat geen barmhartigheid? Is dat niet Gods voorzienig bestel, waarin hij zich al met u heeft bezig gehouden, van uw geboorte en voor uw geboorte aan al, dat dat nou zijn eeuwige raad geweest is, dat u eronder gebracht mocht zijn. Dat is ook eeuwige raad, dat is ook verkiezing, dat heeft God verkozen te doen. Kun je dan begrijpen dat iemand die de Heere vreest, niet zo makkelijk redeneert van, ja, dat zijn maar gewone mensen. Dat weet ik wel, we zijn allemaal maar gewone mensen. En nog erger, we zijn zondaar. Maar dan doet men dat in de bedoeling van, oh, als er 2 of 3 of 5 bij zijn. En de rest, dat is maar kerkvolk. Kun je begrijpen dat iemand die de Heere vreest, zegt, o God, als er nou eens 2 of 3 of 5 af zouden vallen. Af zouden vallen. Als er nou eens 1 van de kinderen, van mijn kinderen, van uw kinderen, voor eeuwig buiten zou zijn. O Heere, reis toch op en toon uw gezag, wees onze pleitbeslechter, dat de vijand de overwinning niet behaalt, want die wil de tenten leegzuigen. Die wil Gods kerk leeg maken. Dat is de werkelijkheid. Wij leven onder de openbaring van de barmhartigheid Gods. En dat is eigenlijk nooit in woorden te zeggen wat dat betekent. Daarom, kinderen, als iemand zich aan deze verkondiging van de barmhartige God onttrekt, dat is het ergste. Voor een vader en een moeder. Als je een kind moet verliezen, dat kun je ook niet dragen alleen. Dat moet de Heere geven. Die genade om het te mogen dragen. Maar als je dan weten mag, dat dat kind is ingegaan in de rust. Ach. Hoe verdrietig ook, hoe pijnlijk ook. Dan is dat toch een troost. Wij treuren toch niet als degene die geen hoop hebben. Maar als je dat nou niet hebt en je kind wordt je niet ontnomen, maar het blijft leven. Ik weet wel, kan altijd nog een wonder gebeuren. Maar misschien dat je het nooit beleeft. En dat de afkeer en de vijandschap openbaar komt. En het woord van God vervuld wordt. En de afkering der zotten zal ze doden. Dat is erg. Dat is erg. Want er zijn ergere dingen dan de dood op aarde. En wat vader en moeder zijn voor hun leven lang geknakt. En hebben verdriet geleden. Als ze moesten aanschouwen. Dat die trouwe God die zijn barmhartigheid openbaarde. Veracht werd. En miskend. Er blijft er geen slachtoffer over voor de zonde. God is wel barmhartig. Hij is wel barmhartig. Laat de duivel het u niet wijs maken. Elk ogenblik dat het geen vuur of zwavel regent. En dat we nog water mogen drinken en eten. En alles wat we nodig en eigenlijk niet nodig hebben. Het zijn de tekenen van Gods barmhartigheid. En zelfs al voltrekt zich. Het proces in ons leven. Dat wij sterven moeten. Dan zie je nog dat iedereen in de weer is. Om het nog enigszins draaglijk te maken. Een spuitje. Een pilletje. Een beetje water. Kussen nog eens recht. Enzovoort. Och, allemaal vanwege Gods barmhartigheid. Die deze aarde en mensheid niet heeft overgegeven in de volkomen. volkomen zin van het woord aan het woeden van de hel. Het was er niks meer mogelijk buiten dat. God is wel barmhartig, gelukkig. Dat we dat allemaal mogen bedenken tot in diepst van onze zielen. Want ook de zondekennis heeft deze barmhartigheid nodig. Ik bedoel daar dit mee, dat wij tegen een goeddoend God en Heere, niet alleen het paradijs, maar ook heden gezondigd hebben en zondigen. Dat is juist het vreselijke van de zonde. Een dief die steelt om zijn buik te vullen. Ach, die wordt geen schande aangedaan en als die betrapt wordt, dan geeft hij het op zijn tijd dubbel weer. Maar de mens, die in zo'n hoge positie geplaatst is door de Heere, en die moedwillig hem veracht, hoe vreselijk is die zonde. En wat zijn wij diep gevallen. God is wel barmhartig. De Heer heeft het zelf uitgeroepen voor de oren van Mozes, dat hij barmhartig en genadig is, groot van goedertierenheid en waarheid. En Psalm 86 zegt het ook, maar gij, Heere, zijt een barmhartig en genadig God. Nou staat er hier wat bij. Maar hij is ook rechtvaardig. Ja, of dat het nou zo gelukkig gezegd is, weet ik niet. Maar hij is ook rechtvaardig. Dat woordje maar, zou je misschien ook kunnen zeggen, God is wel barmhartig en hij is ook rechtvaardig. Kijk, het is wel goed hoor. Maar je moet natuurlijk de deugden Gods niet tegenover elkaar zetten. Want dat zou betekenen dat er als het ware een innerlijke tegenstelling is in God. Dat kan ergens niet. Innerlijke tegenstellingen. En God zegt, nou laat ik hem nou nog wat geven en over 5 minuten, ja nou sla ik hem maar dood. Nou nee, laat ik het toch maar niet doen. Of laat ik het nou? Nee. Nee, Gods deugden en volmaaktheden zijn één oneindige volmaaktheid. God is liefde. Niet dat de liefde God is hoor, maar God is liefde. God is ook rechtvaardig. Zet hij daar dan de domper weer mee op? Nee. Nee, nee. Nee, nee. Maar hij wil dit zeggen. God is langmoedig en van groot geduld. Maar er komt een ogenblik. Wanneer weten wij niet? Maar dat God zegt tot hiertoe en niet verder. De Heere zal het zien en zoeken. Gods molens malen langzaam, maar ze malen wel zeker. En nou wordt die rechtvaardigheid Gods als het ware juist verzwaard, omdat hij barmhartig is. Kun je dat begrijpen? Een grillig despoot. Een computer. Die is onbarmhartig. Maar God is barmhartig. Nou heft dat die rechtvaardigheid niet op. Integendeel. Je zou haast zeggen, die rechtvaardigheid wordt erdoor verzwaard. Want de zonde die wij bedrijven, is niet de zonde tegen een grillig onderdrukker. Een dictator, in aardse zin,
Maar de zonde die wij bedrijven, bedrijven wij tegenover een barmhartig God.
Daarom, mensen praten wel eens over de val, en het is inderdaad waar. En toch heb ik wel eens, je moet het me vergeven, het is niet zo dogmatisch juist gezegd. Toch heb ik wel eens gedacht in mezelf. Ja, ik ben daardoor verloren, maar ik zou me toch, dacht ik, ik zou toch niet zo verontrust zijn als ik als schepsel, die in 19 zomer geboren ben, dat ik nooit geen zonde gedaan zou hebben. Die val stelt ons verdoemelijk voor God. Waarom dacht ik, ja, mens krijgt toch vaak te maken met de dadelijke zonde, de zonde van het doen. En de meeste christenmensen denken niet zo erg veel aan die zonde van Adam. Ja, daarmee ontken ik dat niet. Oh nee, want door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood. Maar ik bedoel, dat vallen van de mens, van God in het paradijs, daar is het niet bij gebleven. Maar dat is een proces, is daaruit voortgevloeid. Een proces van steeds dieper, ernstiger zonde. Die we doen, of dingen die we nalaten. Ik bedoel dit. Mens kan wel zeggen over die diepe val en bombreuk in Adam, altijd en altijd en altijd, dat wordt gewoon soms een dooi vorm. Maar dat je zegt, ja, dat zie ik nou aan mezelf. Dat merk ik, dat word ik gewaar. Dat ik zoveel duizend jaar geleden gevallen ben. Want ik gedraag me, ik openbaar me als een gevallene. Zo leef ik, zo denk ik, zo ben ik. En nu die gevallene, die verzet zich tegen God. Niet alleen tegen zijn rechtvaardigheid. Oh nee. Maar die mooi prater van God is toch ook wel barmhartig. Hè? En zou de Heere dan niet dit en dat. Of is God zo barmhartig. Zo onbarmhartig dat hij mij zomaar. Die prater van een mens. Die vergeet dat hij de maat volmaakt. Onder een barmhartig God. Dat is het erge. Geldt voor de wereld ergens ook, maar voor de kerk in het bijzonder. Voor de kerk in het bijzonder. Die onder het eeuwig evangelie geleefd heeft en die verloren gaat of blijft, hoe je het ook noemen wil, dat is het ergste wat er is. Dat is het ergste wat er is. Dat is verschrikkelijk, dan zegt de Heer, het zal de mannen van Nineveh, die zullen opstaan tegen u, in de dag der dagen. En het zal Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in die dag dan uw lieden. En indien in Sodom de krachten geschied waren die onder u geschied zijn, het zou nog gebleven zijn tot op deze dag Sodom. Maar gij die de profeten dood en stenigt, die tot u gezonden worden. En die al zo de maat uwer ongerechtigheid vervult. Van u zal afgeëist worden al het bloed dat vergoten is. Ziet ge, God is ook rechtvaardig. En diezelfde rechtvaardigheid. Die grijpt die mens beet. Die onder de uitroep Gods. Ik ben de Heer uw God. U uit Egypteland uit het diensthuis uitleidde. Die dat woord van God vraagt. Die wordt de rechtvaardigheid weggemaakt.
Ze hebben allemaal o zoveel barmhartigheid gekregen. In de woestijn. En in Kanaan. Maar het wil niet zeggen dat God niet strafte in zijn rechtvaardigheid. Juist wel strafte hij ze. Want wie is er aan die God gelijk en aan dat volk gelijk, zegt Mozes, dat door God zo hoog bezocht en gezegend is. God is ook rechtvaardig. Daarom zijn gerechtigheid eist dat de zonde, welke tegen de allerhoogste majesteit, en ik heb het nu vanavond betrokken op de barmhartigheid, dat de zonde die tegen de hoogste majesteit Gods gedaan is, ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf van lichaam en ziel gestraft worden. Gods gerechtigheid vordert. De ziel die zondigt, moet sterven. Hoe weet je dat? Ach, je weet het uit de Bijbel. Er kwam een hand en die schreef op het feestmaal van Belsesar. Gewogen in schalen gewogen en te licht bevonden. In diezelfde nacht werd Belsesar gedood. Je weet het van anderen. En als dat je niet genoeg zegt, luister dan eens hoe de rechtvaardigheid God zich voltrekt in het vonnis aan zijn geliefde zoon. Het doemvonnis. Zo rechtvaardig is God. Dat nou voor een volk, een trouweloos volk, dat hij heeft lief gehad. Dat hij daar nou een offer voor geeft. Een slachtoffer. Een zoenoffer. En dat er voor die zoon Gods, die zoon des mensen, geen ontkomen aan is. Ja, een mens kan wel eens makkelijk praten. En denken dat het maar een spelletje is, de kerk, het woord, de genade, de sacramenten, maar zo is het niet. Het is geen spelletje. Het is geen spelletje. Het was beter er nooit van gehoord te hebben. Als het niet gezegend wordt tot ons eeuwig heil, dan is het alleen maar een lastenverzwaring, een oordeelsverzwaring. Maar dan dat Golgotha. Gij zaagt het wonder, het licht der heerlijkheid ging onder en het daglicht werd tot nacht. Toen de losprijs aangebracht werd en het vlekkeloos lam geslacht werd der gevallen creatuur, dat gij zult den dood sterven. Is dan God niet barmhartig? Oh ja, God is wel barmhartig. God is zo barmhartig dat al die bandieten, vrome en goddeloze bandieten, die daar op die heuvel zijn of die thuis gebleven zijn, dat God ze allemaal laat staan en naar huis gaan. Zo barmhartig is God. Maar zijn eigen kind, zijn zoon, hij mag niet naar huis gaan. Hij mag niet binnenkomen. De deur zit voor hem op het nachtslot. Eenmaal, toen sloot God de deur achter Noach toe. Wat moet dat geweest zijn voor die mensen? Toen het water begon te stijgen, potdicht, geen beweging er meer in te krijgen. De ark zo voor je ogen, daar drijft hij weg. En verdrinken, sterven, alles. Jong en oud. Maar wat denk je als God de deur dicht doet van zijn gemeenschap voor zijn eigen kind?
en er is geen uitkomst meer. En hij schreeuwt uit de ellende: waarom hebt gij mij verlaten? Wat een rechtvaardigheid. Wat een gerechtigheid. Dat nou een ander, toch vlees van ons, vlees en been van ons gemeen, die geen zonde gekend nog gedaan heeft, heeft hij tot zonde voor ons gemaakt. De grootste daad van de barmhartigheid Gods. Daarin is de barmhartigheid Gods op het luisterrijkst verschenen. Dat hij zijn eigen zoon gegeven heeft. Maar tegelijkertijd is de rechtvaardigheid en de gerechtigheid Gods ook op het luisterrijkst geopenbaard. Die twee zaken, barmhartigheid en gerechtigheid, in de schenking van de zoon de barmhartigheid. Maar in het oordeel over de zoon, de gerechtigheid, die zijn in hem het duidelijkst openbaar gekomen. Gij zult de dood sterven, de volle dood, naar ziel en lichaam. O, wat is Gods barmhartigheid dan nog groot, dat hij daar met tijdelijke en eeuwige straffen zijn zoon belaat, opdat ons zou verkondigd worden. En overal waar het Heere behaagt dat evangelie te zenden, dat de volk alom verkondigd worden. De bekering tot God, het geloof in zijn naam, de vergeving der zonden, waarvan wij door de wet van Mozes niet konden gerechtvaardigd worden. Maar wel door het lijden en sterven van de middelaar. Dat evangelie verkondigd wordt. Is dat niet barmhartigheid? Grotelijks aan ons bewezen. En dan geldt ook weer dat woord. Een iegelijk die deze profeet niet zal horen. Of gehoord hebben. Die zal uitgeroeid worden. Uit het midden van het volk. En wie niet mede optrekt naar het grote loofhuttefeest. Of die Egyptenaar of Israëliet of Hollander is of wat dan ook. God zal hem slaan met een eeuwige vertering en een eeuwig buiten zijn. Zie, dat zijn wederom de twee wegen. Eén weg is eigenlijk maar de weg. En de tweede weg is eigenlijk geen weg. Maar het is de woestijn van een hellevaart, hier begonnen en in eeuwigheid vervolgend. Nu dan, dat Gods geest die zulke barmhartigheden ons heeft betoond, is een heilig woord, dat Gods geest ons leren, de Heere is barmhartig en genadig, hij heeft mij verlost. Hem zij de eer. Amen.